Ik stap eruit. Ik zeg het bewust in die platte taal van onze tijd, zodat jullie jongelui begrijpen waar ik het over heb. Dit maken jullie mee. Dit is in onze omgeving te horen. En toch doet Job het niet. Wat is dat toch? Wat is toch de reden dat mensen die in God geloven zo ongelooflijk veel kunnen doorstaan en soms op de rand van de zelfdoding kunnen staan? Ze kijken al de kloof in en toch niet. Je kunt zeggen dat is Gods genade. Dan hebben we dogmatisch juist gezegd. En bijbels gezien is het juist gezegd. Je kunt zeggen het is de wederhoudende kracht van de Heilige Geest, waardoor iemand weerhouden wordt om die laatste consequentie te trekken. Dat is ook allemaal juist. Maar dat kun je niet tegen je collega op kantoor zeggen morgen. Want dan zegt hij, ja, dat geloven jullie. Je kunt het wel zeggen, maar dan moet je dat uitleggen. Daar heeft hij geen tijd voor, want hij moet verder met zijn werk. En tussen de middag, dan gaat hij zijn cd'tje kopen op de koolsingel. Wat moet je dan zeggen? Dan moet je tegen hem zeggen. En zeker als je ziet dat hij met zo'n bleek gezicht achter zijn computer zit, het eigenlijk niet meer ziet zitten. We hebben een vader die alle dingen gemaakt heeft. Uiteindelijk zit hij achter de hele schepping. Alles wat wij tot in de fijnste details zien in de natuur, de planten, de dierenwereld. Maar ook in de sterrenwereld. We hebben een vader die weet dat als je met de snelheid van het licht vanaf de aarde naar de Andromeda-nevel reist, dichtstbijzijnde melkweg, dat je 8000 jaar onderweg bent. Die heeft dat zo geschapen. We hebben een vader die als je een microscoop neemt en je kijkt naar zijn schepping en je ziet daar die kleine organismen die een hele wereld op zichzelf vormen, die dat alles draagt door het woord van zijn kracht. We hebben een vader die dat wonder tot stand brengt als dat kleine babytje niet alleen twee handjes heeft met vijf vingertjes, maar ook al die miljoenen cellen. Het zenuwstelsel, de bloedsomloop en noem maar op. De naam van Job betekent letterlijk waar is de vader. Jij denkt Job. Wat is God nou? Maar je hoeft alleen maar naar de natuur te kijken. En je ogen op te slaan naar de sterren. Om te weten, hij is er. Toen Job dat inzicht kreeg, zei hij, nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as. Dat is opmerkelijk. Dat moeten we eens gebruiken. Job is heel modern wat dat betreft. Althans, we kunnen hem toepassen in deze moderne tijd. Ja, maar je kunt de Heer toch niet in de natuur leren kennen? Nee, dat weet ik. Ik had een putten en buurman die zei ook, jij gaat soms morgen naar de kerk, maar ik ga het bos in. Want daar kun je ook God leren kennen. Toen zei ik eerst tegen hem, nee, dat is niet waar. Later dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Want in de belijdenis staat dat de natuur als een prachtig boek is waar je God in kunt leren kennen. Tenminste, in zijn almacht, in zijn voorzienigheid, in hem als de schepper, maar niet als de verlosser. Daar kwam ik later pas achter. Maar toch kan dat wijzen van
van jou naar God, die de schepper is, iets teweeg brengen, leren wij uit het boek Job.
Kijk, natuurlijk gelooft niemand meer in die oerknal, al staat het in alle aardrijkskundeboeken, biologieboeken enzovoorts. En zelfs Prigozhin, de grote Italiaanse geleerde die schoksgewijze evolutie propageerde, moet erkennen, ook dit is maar een theorie. Ik hoorde van een kernfysicus dat eigenlijk al die evolutietheorieën al lang achterhaald zijn. Alleen het kost vele honderden miljarden om alle boeken in de wereld te veranderen. En bovendien, wat moet je veranderen? Ik bedoel, wat moet je ervoor in de plaats stellen? Moet je dan aannemen wat God zegt in zijn woord? Dat doet de wereld toch niet? Wel, zolang er geen alternatief is, blijven we geloven in de evolutie. Dat mag je ook tegen die collega zeggen. Het enige alternatief wat de wetenschap heeft is terugkeren naar de Bijbel. En daarom doen ze het niet. Omdat ze God niet als een vriend zien. Ze mijden hem. Maar hij is een vriend. Dat weet u toch? Dat weet u toch? Dat weet jij toch? Hij is zelfs zo vriendschappelijk dat hij ons heeft laten dopen. En daarmee heeft hij gezegd, ik heb u tot mijn kind aangenomen. Zelfs die oersterke, oud-gereformeerde vaderen hebben gezegd. Na de doopgemeente gaan we met z'n allen staan te danken. Wij danken u, o barmhartige vader, dat ge deze kinderen tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij hebben een vriend. Ben jij gedoopt? Dan heb je hem als vriend. En hem moet je niet mijden. Maar je moet tot hem bidden. En je moet voor je vrienden bidden. En je moet. Ja, dominee, zo ken ik het wel weer. Wij moeten weer van alles. Ja. Ik begrijp wat u bedoelt. U bedoelt te zeggen, juist mensen die met zelfmoordgedachten lopen, die zijn geknecht in het leven door alles wat moet. En je zou moeten zeggen, wij mogen wat in plaats van je moet wat. Nou goed, ik ben het met u eens, dan gaan we daar eens op door. Ik mag tot God bidden. En ik mag voor mijn vrienden bidden. Ik mag zelfs voor de mensen bidden die door de goot heen lopen in het centrum. En die zo hard kijken, van die harde gezichten zie je tegenwoordig. Ik mag net zo doen als Paulus die zegt, zo dikwijls als ik aan u denk, bid ik. Ja. Ja, zo zijn we het met elkaar eens. En toch blijf ik nog even volhouden dat u ook iets moet. Laten we afspreken dat dat het enige is wat u dan moet. Geloof dat God uw vriend is. Al is het zo dat er geen mensen zijn die met vriendschappelijke blik naar u kijken, omdat u zich volstrekt eenzaam voelt. Zijn oog slaat u in liefde gade. Dit feit, dat moet u geloven. De rest, nou ja, dat mag u. Augustinus zei al, geloof in God en doe verder wat je wil. Dat ben ik het mee eens. Ja, zegt iemand, hoe weet je nou of je dat echte, ware geloof hebt? Dan ga je niet alleen met God in gesprek, maar ook ga je met God in gesprek voor anderen. Het beste bewijs dat u een kind van God bent, is dat u bidt voor uw vrienden. En dan moet je soms heel wat wrok overwinnen hoor. Vooral als vrienden in de kerk zijn, waar je oneenigheid mee gekregen hebt en verwijdering tussen ontstaan is, dan kan dat heel diep aankomen. in het eigen gezin, een zoon, een dochter, een vader of moeder, waar je niet meer mee door dezelfde deur kan eigenlijk. Het beste bewijs dat u een kind van God bent, is dat u bidt voor uw vrienden. Ja, zegt iemand, maar sommige mensen die zijn mijn vrienden niet, ook niet in de kerk. Oh ja? Wat denkt u van de Heer Jezus? Die tegen die kerkganger Judas zelfs zei, vriend. Het beste bewijs, zegt Johannes, dat de liefde Gods in uw hart is uitgestort, is dat u uw naaste lief hebt als uzelf. Job die zei niet tegen zijn drie vrienden en de vierde op de achtergrond Elihu die er hier niet bij was omdat hij minder scherpe verwijten naar Job had geuit. Job zei niet tegen zijn vrienden, ja en nou? Nu ik in God zonder enige reserve geloof als mijn grote vriend. Nu kunnen jullie het bekijken. Nee, Job bad voor zijn vrienden. Er zijn mensen die komen tot bekering, die komen tot ruimte. En dan hebben ze plotseling niet zoveel meer te maken met mensen die het allemaal niet zo zien als zij. Dan hebben ze plotseling andere vrienden gekregen, want ja, met die mensen kan ik niet meer praten. Zie je hoe mis dat is? Job bad juist voor de mensen die hun orthodoxe vroomheid hem het leven het meest zuur hadden gemaakt. Job bad voor zijn familie. Maar ik lees in de volgende versen. Ook kwamen tot hem nadat de Heere hem weer beter had gemaakt. Al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden. Honderden mensen, misschien wel een paar duizend als we aannemen dat een groot herdersvorst is geweest. En wat doet Job? Hij zegt niet, wacht even mensen, nu ga ik jullie mijden. Jullie hebben mij gemeden, hè, toen ik op de mes op zat. Wel, ik zal je vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Ik heb God leren kennen als mijn grote vriend. Als een verlosser. Dat wil ik jullie vertellen. Maar voor de rest moeten jullie maar eens terugkeren naar je eigen huis. En het maar eens goed overdenken wat je allemaal gehoord hebt. Daar kunnen we wat van opsteken. Nee, dat deed Job niet. Hij had geen rancune, geen wrok. Hij nodigde ze allemaal uit en gaf ze eten en drinken. Dat is een kenmerk van een kind van God. Vergeet de herbergzaamheid niet, zegt Paulus later. En toen kwamen die vrienden om hem te beklagen en te vertroosten over al het kwaad dat de Heer over hem gebracht had, staat er dan. Het is bijna heilige humor. Ja, ja, Job die zal gedacht hebben, arme stumpers, jullie weten gewoon niet wat er gebeurd is. Over al het kwaad dat de Heer over mij gebracht heeft. Zien jullie dan niet dat als je met je God als vriend door zo'n zee van vertwijfeling en ellende doorgaat, dat je sterker eruit komt als ooit. Want God laat je niet stikken, dus doet de Satan wel. De Satan zegt, spring maar van het dak af tegen Jezus. Dat zei de Satan van de week ook, hier in Rotterdam. Maar God zegt, spring in mijn armen. Ik ben je vriend. Ik zorg voor je. Ook in jouw ziekte, handicap, eenzaamheid. Ik ga je sterk maken. Ik ga je gereed maken voor mijn koninkrijk. Want dat is het tweede deel van onze tekst. En de Heere vermeerderde, verdubbelde al hetgeen Job had gehad, tot dubbel zoveel. En dat leert ons iets over wat er gebeuren gaat in de dag van de opstanding tussen God en ons. Zoals u hier zit en ik hier sta.
Er zijn mensen die denken, ja, het is prachtig dat in het christendom gezegd wordt dat je het lijden moet dulden, zoals Job, de grote dulder. Je moet alles verdragen, want er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Karl Marx die zei al, kijk, dat soort sprookjes, dat noem ik opium van het volk. Dat is gewoon de druk die het volk heeft. Als je dan ellende hebt in je leven, je bent een pauper, je hebt geen eten, je hebt geen drinken, je hebt geen kleed, je hebt geen deken om onder te slapen. Nou, dan heb je altijd nog dat je kunt gaan opium schuiven in de kerk. Dan haal je al die beloften naar binnen van er komt een betere wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo houden die mensen het vol. Nou, laat ze. Maar voor mij hoeft dat niet meer, zegt Marx. En veel christenen denken stiekem hetzelfde. Voordat ze de Heer Jezus leren kennen. Of niet? Het is toch vaak wel een beetje een zoethoudertje als de dominee of een ouderling komt en die zegt van ja, maar u mag altijd op de Heer vertrouwen hoor. En de Heer zal u niet beproeven boven hetgeen u vermoogt hoor. En bovendien, wij weten dat die in God geloven, daarvoor moeten alle dingen medewerken ten goede. Het komt allemaal goed. Eind goed, al goed. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik ziek zou zijn en er kwam iemand bij mijn bed en die zou dat zo tegen me zeggen, dan zou ik diezelfde opstandige gevoelens krijgen als u. Want ik geloof er ook niet in. Ik geloof ook niet dat de Bijbel bedoelt te zeggen, als je nou maar gelooft, komt alles goed. Ik geloof wel dat de Bijbel bedoelt te zeggen, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, komt het dubbel goed. Het bewijs daarvoor is het Joodse volk. Wat hier in onze tekst staat, dat zal straks voor de ogen van heel de wereld zichtbaar worden. De mensen zullen werkelijk perplex zijn van verbijstering als ze dat gaan meemaken. Jesaja heeft aangekondigd, als God Israël zal bekeren, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan roept God door middel van de aartsengel tot Israël dat haar strijd vervuld is. En dat ze van de hand des Heren voor alle ongerechtigheid dubbel ontvangt. God zal Israël alles wat het aangedaan is. Alle moorden op Joden, martelingen, gaskamers, dubbel vergoeden. God heeft niet gespeeld met het Joodse volk. Natuurlijk, het Joodse volk lijkt op Job, de leidende knecht. Natuurlijk. Natuurlijk hebben heel veel Joden gezegd van Adonai, de Heere, wat doet hij toch met ons? Het lijkt wel alsof hij een soort weddenschap met de duivel heeft. Hoe ver kan het gaan voordat een volk besluit om mij te verlaten? Alsof hij de Satan toestemming gegeven heeft om zijn eerstgeboren zoon Israël af te branden, te beschadigen, te vernielen en toch te bewijzen dat Israël hem straks om niet zal dienen en ondanks het debat van Israël met zijn God toch niet van God af wil en terugkeert. Ik zie dat gebeuren, u ook. En ik hoop dat het nabije toekomst is. Dat al die Joden zullen zeggen, ik dank u Heere dat ge toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgewend en getroost mij, Jesaja 11, 12. Hoe kan het? Hoe kunnen mensen zeggen die hun kinderen naar de gaskamers hebben zien voeren? Die ze voor hun ogen hebben zien afslachten? Hoe kan het? Ik dank u Heere. Dat is het geheim van de verdubbeling. God gaat dubbel vergoeden wat hij ons heeft afgenomen om ons te beproeven. Om dit te begrijpen moeten we naar de Torah, het Israëlische recht, het recht van Gods woord, In Israël was het zo, als iemand had gestolen, iets had afgenomen, dan moest hij dubbel vergoeden. Dat is een schaderegeling die we in Nederland ook eigenlijk weer opnieuw zouden moeten invoeren, vindt u niet? God denkt niet alleen aan de dader, maar hij denkt ook aan de slachtoffers. Wie in Israël stal, moest de slachtoffers dubbel vergoeden. En dit is het hoogtepunt van het boek Job. Job 42 vers 10b. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel. God laat zich nu vernederen tot een dief. En hij zegt: ik heb vanwege de uitdaging van de vorst der duisternis Job veel afgenomen. Maar de rekening is voor mij. En hij krijgt alles dubbel terug. Ik beschouw mezelf nu als de dief, zegt God, die de schade dubbel vergoedt. Nergens in het Oude Testament is zo helder hoe diep God zich vernedert om ons zondaars te redden en eeuwig te behouden. Ik bedoel letterlijk het eeuwige leven op de nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. In het Nieuwe Testament zal Christus het laten zien op onnavolgbare wijze wat hier eigenlijk al staat. God zegt tegen de gemeente: om allerlei redenen moet ik je soms afnemen hetgeen je hebt. Maar mijn kind, als je als een Job naar mij blijft terugkruipen, omdat ik wel je vriend ben, ook al kon jij dat niet zien op dat moment, dan zal ik je dubbel vergoeden straks. Ik speel niet met je. Je bent geen speelbal van het lot. Ik ben je vader. Weet je, zelfs als je een kind hebt zien heen gaan, waarvan je zegt: waarom doet God dat nou? Wat is de zin daarvan geweest dat mijn kind zo vroegtijdig moest sterven? Dan zegt de Heere niet: ja, dat was nou eenmaal nodig omdat ik een bepaalde bedoeling met jouw leven heb. Nee, hij zegt: op die dag, als ik terugkom, zo zegt de Heer Jezus, zult ge me niets meer vragen. Dan zijn al de vraagtekens rechtgebogen en worden uitroeptekens. Bent u met uw kind bij het altaar Christus geweest? Bij Golgotha? Bent u gewend, net zoals Job in hoofdstuk 1 vers 5 staat het, om voor uw kinderen te bidden ook? Toen, voordat uw kind overleed. En ze bij de Heere te brengen. Weet u, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. God zal u vergoeden wat u hebt gemist. We lezen in het vervolg van Job 42 dat de Heere, Job, zijn veestapel verdubbelt. Had hij eerst 5000, nu krijgt hij 10.000. Alles wordt dubbel. Behalve zijn kinderen. Want voordat al die rampen over hem kwamen, had hij 10 kinderen gehad. En nu de Heere zijn gevangenis gewend heeft, krijgt hij weer 10 kinderen. Geen 20. En weet je waarom niet? Omdat die eerste 10 bij de Heere zijn. Zijn kindertal hoeft niet verdubbeld te worden. Die eerste 10, die heeft hij gebracht bij het offer. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Vandaar dat onze Dordtse vaderen zeggen. Als je het nou overkomt, hè, dat je kind in de jonkheid sterft. Zo moeten de godzalige ouders niet aan de zaligheid van hun kinderen vertwijfelen. Wie zijn kind bij het offer brengt van Christus, die ervaart hetzelfde straks als Job. God verdubbelt. Weet je, dit is zo'n rijke afsluiting van het boek Job. Het laat ons geweldige dingen horen over hoe God het goed maakt. Ik zei straks, we zullen het zien aan het Joodse volk, hoe God dat gaat vergelden. Zoals Joël heeft aangekondigd. Al die jaren, bijna 2000 jaar nu, die door de sprinkhaan, de rupsen, de kever, al het ongedierte uit de hel zijn afgevreten van de levensakker van Israël, die zal God vergoeden met de leraar ter gerechtigheid, Jezus Christus. Wat denkt u dat God met zijn gemeente zal doen? Die gemeente is niet minder als het Joodse volk. Het zijn zijn kinderen, waar hij de vader van is. Al die jaren dat onze levensakker is afgegeten, zal God vergelden, dubbel. En er wordt ons een tipje van de sluier opgelicht hoe dat zal gaan. In de namen die Job aan zijn 3 dochters geeft. Uitleggers die zitten geweldig in omaag met die namen. Want ze zeggen, Job, ja, we kunnen Job volgen als hij op de mesthoop zit. En als hij het zo moeilijk heeft en als er zoveel rampen over hem heen komen, dan herkennen we iets in. Maar wordt hij niet wat frivol, niet wat werelds, als hij zijn dochters de namen geeft, Jemina, Ketsia en Keren Hapoeg? Moet het dan een soort idylle worden aan het eind van het boek Job? Eind goed, al goed. Die namen zijn ontzettend vrolijk. Het is allemaal te vrolijk. Dat moet afsluiten met een ernstige zegenbede voor mensen die ook net zoals Job lijden of zo. Nee. Het boek eindigt met de opstanding. Het boek eindigt met de dag des Heren. Het boek eindigt met de geur van de lente, van de zomer die nooit meer eindigen zal, als Jezus wederkomt. Weet u waarom? Jemina betekent mooi als de dag. Ik geef u de uitleg van de Targum, hè? Niet de uitleg van allerlei christelijke schrijvers van na die tijd. Ik geef de oeroude Joodse uitleg. Jemina betekent mooi als de dag. Ketsia betekent kostbaar als kassiespecerij van zoete geur. Keren Hapoeg betekent gaaf als edelstenen. Zeg, belooft de geest van de gemeente niet dat op die dag die mooi zal zijn, schoon, een enige dag, wij hem zullen ontmoeten die onze vader is. En de zoon die onze verlosser is. Waarvan het hooglied al uitzingt dat hij schoon is en de geur die van hem uitgaat zoet en kostelijk is. En die liefste die blank en rood is, gaaf is als een edelsteen. We zullen hem zien. Begrijpt u? Onze vriend. Jezus. We zullen hem zien gelijk hij is. Schoner dan de schoonste van de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Eeuwig onze vriend. voor u, volk des Heren. Door alle strijd en lijden heen. Is dit de verdubbeling van al uw lijden. Maar dit niet alleen. Ja, voor Abraham gold al, God is zijn loon zeer groot. Maar Abraham zag ook nog wat anders. De stad. Het nieuwe Jeruzalem. Neerdalend schoon als de dag. Geurend als cassispecerij. Gaaf als een edelsteen. Ons wordt een beter lot bereid. En noodruftigen van vandaag. Hij zal u verschonen, ontzien. Aan armen zal hij uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. Maar nog meer. Er zal een tijd komen dat Juda's steden herbouwd zullen worden uit het stof. Waar Gods volk zal wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst zal betonen. Daar zullen zij Gods knechten en hun zaad wonen. Lof zij de Heere, de God Israëls. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.